Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in eigen land. We zijn aangekomen aan onze laatste aflevering, waarin we terugblikken op de pelgrimstochten die we de afgelopen maanden hebben ondernomen. En dat sinds het begin van ons programma in oktober 2021. Dendermonde en omstreken, Ieper en Flanders Fields, het gastvrije Hasselt en het fietsen door het water in Bokrijk. Te voet door de modder van Leuven naar de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel en te voet door de Naamse bossen van het klooster van Chevetonje naar Lavaux-Saint-Anne en de Fraternité de Tibériade, om zo door te gaan tot aan het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Borin. De verkenning van heide, kapellen, Merksem en Antwerpen, met halte bij het graf van Hermanneke Wijns, het stond allemaal op ons pelgrimsprogramma. In deze aflevering keren wij terug naar het westen van het land, West-Vlaanderen, en brengen we een bezoek aan een kathedrale stad opnieuw, het prachtige Brugge, in onze bedevaartstocht doorheen Brugge richting Onze Lieve Vrouw ter Duinen, aan de rand van de Belgische kust. De eerste aflevering begon bij het station van Brugge, waar we iets meer ontdekten over de titel die aan Brugge wordt gegeven, het Venetië van het Noorden. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we ondertussen aangekomen in het Venetië van het Noorden. En dan heb ik het natuurlijk over Brugge di Scone. Het mooie Brugge, dat is ook een kathedralenstad natuurlijk. Het is de plaats waar de Sint-Salvator-kathedraal staat en dat is de kathedraal van de bisschop van Brugge, Monseigneur Lode Aerts. We gaan ook vandaag proberen om hem te verrassen met een bezoek. We zullen zien of dat God het ons geeft om hem vandaag te ontmoeten. Velen denken dat de term Venetië van het Noorden te maken heeft met de prachtige rijen, de Brugse rijen, die doen denken aan het water van Venetië, de charmante bruggen en het pittoreske aandoening van de stad. Recent in 2014 heeft de toeristische dienst van Brugge echter op hun social media een correctie daarvan geplaatst. Het is namelijk zo dat op het moment dat men begon te spreken over het Venetië van het Noorden, er een soort van concurrentiestrijd was tussen het handelscentrum Venetië en het handelscentrum Brugge. En om dat een beetje kracht bij te zetten, begon men dus te verwijzen naar Brugge als het Venetië van het Noorden. Van daaruit ging het naar Godshuis de Moor, een teken van eeuwenoude katholieke armenzorg. En een heel klein beetje verder gefietst vanuit het station van Brugge richting de Bouveriestraat. Men zou er gemakkelijk voorbij fietsen, maar wat opvalt zijn allemaal kleine huisjes naast elkaar. Ik zie ook een nis met een beeldje van Onze Lieve Vrouw hier vlakbij. Want in 1480 werd in deze straat 13 godshuizen gebouwd. De stichters waren Donaas de Moor en zijn echtgenote Adriana de Vos. En deze de Moor die was lid van de Brugse stadsmagistraat. Raadslid in 1466, schatbewaarder in 1468 en 1471 en vervolgens nog eens schepen in 1477 en 1481. Vervolgens gingen we richting de Sint-Godelieve-abdij, bezochten we kort het voorplein van de Kapucijnenkerk, om op die manier onze eerste aflevering te eindigen in de prachtige Onze Lieve Vrouw van Blindekenskapel. Daar ontmoeten we Martin en Janine, leden van de confrérie die instaat voor het houden van de eeuwenoude Brugse belofte. Blij om u te mogen ontmoeten hier bij Onze Lieve Vrouw van de Blindekens. Doen jullie dit al lang?
Ik ben eigenlijk lid van de confrérie van Blindekens, Onze Lieve Vrouw van Blindekens. Je weet, in Brugge hebben we 3 confrérieën. De meest bekende uiteraard, de confrérie van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Bloed, die jaarlijks de processie organiseert. En is er ook nog de confrérie van Onze Lieve Vrouw ter Potterie. En dan hier Onze Lieve Vrouw van Blindekens. Eigenlijk zijn wij de oudste confrérie, want die start al, zegt de geschiedenis en de legende. En dat is voor heel stok juist en waar. We kunnen heel ver teruggaan tot 1304. De slag van de Pevelenberg, dat is natuurlijk belangrijk hier, omdat dan de Brugse vrouwen de belofte gedaan hebben als hun man of zoon of geliefde van het slagveld teruggekeerd zijn. Dat ze de eeuwige dagen een kaars gingen offeren van 37 pond van Onze Lieve Vrouw van Blindekens naar Onze Lieve Vrouw ter Potterie. En dat is altijd op Maria ter Heme opneming op 15 augustus dat dat doorgaat. Dus er is hier zo'n confrérie die al heel lang bestaat en dan een stukje niet en daarop gestart is, maar eigenlijk in zijn nieuwe vorm gestart is door de confrater, die helaas al heen gegaan zijn, weer in 1980. We zijn met 11, we hebben dan ook een voorganger, een proost, en ik ben hier lid sinds 2006, denk ik. Dus vroeger was dat hier wekelijks mis, om 18 uur de zaterdag. En nu, de voorganger is een beetje moeilijk, hè. We hebben niet veel voorgangers, oudere mensen, dat je toch niet de hele tijd van her naar der kunt sturen. Nu is er nog 1 keer per maand mis, de eerste zaterdag van de maand. En we hebben een vrij vast publiek. 50, 60-tal mensen, 40 mensen. Met de corona een beetje moeilijk geweest, maar goed, we hebben dat kunnen in stand houden, in eentje niet. En dat is iedere keer in de zaterdag. En voor de rest van de confrérie, wat doen wij? Wij proberen deze kapel in zijn mooie staat te onderhouden. Want dat is eigenlijk patrimonium van het Stad Brugge, dat is OCMB. Patrimonium. Wij zijn hier dus eigenlijk te gast en wij vervullen hier die belofte. Dus de confrérie onderhoudt een beetje die kapel. 2 keer per jaar is er een beetje een grote keus samen met onze dames dat wij dat dan doen. En voor de rest, proberen wij maandelijks een keer misviering te houden. Natuurlijk de belangrijke feestdagen, die vrouw lichtmis en zo, dat was een beetje speciaal. En dan gaan wij mee in de hele bloedprocessie. Stappen wij mee zonder onze symbolen, maar op 15 augustus natuurlijk de hoogdag hier. En dan eigenlijk een hele mooie kerstmis, omdat hier om 4 uur in de namiddag is er al op de 24 december de eerste mis van het bisdom Brugge, denk ik. En dat is natuurlijk druk bezet, omdat mensen nog net voor de feestviering naar hier kunnen komen.
En voor u, mevrouw, blij om u te mogen ontmoeten hier aan de voet van Onze Lieve Vrouw der Blindekens. Waarom is dat voor u ook belangrijk? Het is iets dat u kan doen, samen met uw echtgenoot, dat is altijd goed natuurlijk. Maar wat is voor u de rol van Maria in uw leven?
Ja, dat is ook eigenlijk de waarden die we van vroeger van thuis meegekregen hebben. Dat was heel belangrijk bij ons thuis, ook de Rart Rozenkrans gebeden en zo. En ja, dat is iets dat bijblijft. En ja, als er iets is of zo, gaan wij ook ons rap tot Maria dan richten.
En op die plaats dus die Brugse belofte, de belofte van de Brugse vrouwen en de Bruggelingen in het algemeen om een kaars te offeren indien hun mannen en zonen welbehouden van het slagveld zouden terugkeren. Die belofte die heeft men op die manier in stand kunnen houden. Het was ook voor ons natuurlijk de gelegenheid om een eerste moment van gebed te houden om onze pelgrimstocht te zegenen. We gaan even tot bij Onze Lieve Vrouw van de Blindekens. En zullen hier ook een kaarsje branden voor al uw intenties En laten we misschien in het bijzonder bidden voor onze blinde en slechtziende luisteraars. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze lieve vrouw van de blindekens, bid voor ons. En zo vragen we aan onze hemelse moeder om onze tocht verder te begeleiden en zegen te vragen voor deze pelgrimstocht die wij afleggen, dankzij de verschillende plaatsen in Brugge en zo naar onze lieve vrouw der Duinen. In de tweede aflevering gingen we op verrassingsbezoek bij Monseigneur Lode Aerts, de bisschop van Brugge. We zijn heel blij om te gast te mogen zijn in uw kathedrale stad, op een steenworp hier van de mooie Sint-Salvator-kathedraal. Ja, monseigneur, u bent vanuit Gent gekomen. Ondertussen zijn we enige jaren verder. Zijn er zo bepaalde elementen die u ontdekt heeft in het bisdom, of in de Bruggelingen zou ik bijna durven zeggen, die u zo echt typisch zijn en typisch bijblijven?
Ja, natuurlijk. Hè. Ik ben heel blij om in Brugge te wonen en de kerk van het bisdom Brugge beter te hebben leren kennen. Ik heb er grote bewondering voor. Er is een eigen aard natuurlijk, wat overal wat is. Hè. En wat me daarbij erg opvalt, is de gedrevenheid en de ijver en de ondernemingszin van de mensen in West-Vlaanderen en ook van de kerk natuurlijk hier. Dat komt misschien nog het best tot de uiting, als er echt nood is aan inzet. Wanneer er handen uit de mouwen moeten gestoken worden, dan zie je wel dat het evangelie geen dode letter blijft en dat dat niet een loutere theorie is of iets voor de zondag, maar dat het ook mensen in beweging zet. Kijk, wij hebben nu het interviewtje aan het houden zijn. Zijn net mensen bezig kamions te vullen om ermee naar Troost te rijden, hè, dat zal binnen enkele dagen gebeuren, maar men laat nu de spullen op die men op vele plaatsen in West-Vlaanderen heeft verzameld, hè, en waar de mensen, weet u nog, die het slachtoffer waren van die grote overstroming, om die mensen te helpen met materiaal van hier. En dat is echt typisch. Even typisch is, hè, u hebt dat misschien op de televisie de laatste dagen gezien, want er is ondertussen weer al heel wat ander, minder goed nieuws, hè, met de oorlog in de Oekraïne. Er zijn veel plaatsen waar men toch gastvrijheid wil bieden. Hier heel dicht bij de plek waar we nu zijn, dicht bij de kathedraal, in het ziekenhuis van Onze Lieve Vrouw, dat is een psychiatrische instelling, daar is een hele vleugel die nu klaargemaakt is en waar de eerste mensen uit Oekraïne, vrouwen vaak met hun kinderen, worden opgevangen. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook elders in het land, maar ik ben eigenlijk wel blij om te zien dat christenen daar het voortouw in nemen soms. Hè. En ook al worden we wat kleiner en wat ouder, het belet niet dat geloof handen en voeten krijgt. En dat doet me veel plezier.
Ja, we waren daarnet al te gast bij Onze Lieve Vrouw ter Blindekens. Dat is een plaats waar ook een confrérie gevestigd is. En daar mochten we al twee mensen tegenkomen die bloemen aan het plaatsen waren enzovoort. En je voelt toch wel dat daar iets leeft in Brugge. Je kan ook niet voorbij de grote geschiedenis van deze stad.
Ja, dat klopt. Het is een hele mooie stad en een historische stad, hè. Een stad die een groot verleden heeft, hè. Zeker in haar gouden tijd, waar de handel rijkdom hier en tewerkstelling in de stad gebracht heeft. En ja, dat kun je zien aan de publieke gebouwen, aan de vele kanaaltjes, aan de prachtige kerken ook, aan de fleur en de uitstraling die zo'n stad wel heeft. Hè. En dat Ja, dat trekt niet alleen de toeristen aan, het is eigenlijk ook een plezier, hè, en dat past in uw programma, hè, een plezier om ook als bewoner of als streekgenoot hier te vertoeven. Het is wel een echt gastvrije en mooie stad. Enfin, ik zou zeggen, ja, kom maar gauw naar hier en geniet van de rust en de blijheid en de uitstraling hier van die stad.
We bezochten de Sint-Salvador-kathedraal, de Onze Lieve Vrouw van Brugge-kerk en gingen langs het oude Sint-Jans-hospitaal. En zo komen wij, alvorens we het mooie Begijnhof van Brugge gaan bezoeken, gaan we nog even stilstaan bij de geschiedenis van het Sint-Jans Hospitaal. Ja, u hoort, het was niet mogelijk om overal een opname te verrichten. Dat had te maken met onder meer de overvloedige aanwezigheid van toeristen, waardoor het niet altijd mogelijk is om een plaats te vinden om een opname te doen. Dat is een eerste punt dat we daarin moeten meenemen. En ook het feit dat er zoveel te zien is in Brugge, dat we hier en daar proberen om toch een selectie te maken van de plaatsen waar je echt kan naartoe gaan en dat we toch zoveel mogelijk informatie aan u willen meegeven. Want het Sint-Jans Hospitaal is toch ook wel een plaats waar u op zijn minst even moet doorfietsen of wandelen om het gezien te hebben. Want het kwam reeds tot stand rond 1150. En sommige bronnen spreken zelfs over een vroegere periode. Het is een van de oudste ziekenzorginstellingen op het Europese vasteland. En dat is toch iets indrukwekkend. De grote ziekenzaal bijvoorbeeld, die nog steeds bestaat, die werd rond het jaar 1200 gebouwd. Hoofdzakelijk trouwens in Doornikse steen. Er is een broederklooster dat later dan als apotheek werd gebruikt. De kerk die er nog te vinden is, dateert uit de 15e eeuw en werd dan in de 16e eeuw aangevuld, werd erbij gebouwd, een kapel die toegewijd was aan de heilige Cornelius. En door het feit dat de kerk aansluit bij de ziekenzaal, maakte het ook mogelijk voor de zieken vanuit de zaal eigenlijk om de heilige mis bij te wonen. We eindigden in het prachtige Begijnhof, waar we de Hongaarse en Lutherse Beatrice treffen, die in Zweden woont, maar een bijzondere band heeft met de heilige Elisabeth van Hongarije. Daarop zei ik dat het altijd fijn is om een van onze protestantse broeders en zusters te ontmoeten op onze weg, en vroeg ik haar of ze iets meer zou kunnen vertellen over de heilige Elisabeth, of ze nu nog steeds een belangrijke figuur is voor Hongarije vandaag.
I don't think she's very, very important now, but Maria is always more important. She lived in the Middle Ages, I think 1200, suppose in Thuringia, married to Prince of Thuringia, and I think he didn't want her to help the poor people. So when she went with the bread and food for the poor people, I met her husband, and what are you doing here? I am just bringing roses. And it was winter. And but show your bags. And there were roses, because the God made a miracle.
Ik denk niet dat ze vandaag als de belangrijkste is. Maria is belangrijker. Ze leefde echter in de middeleeuwen, rond 1200. Ze huwde een prins van Thuringen, maar hij wou niet dat ze de armen hielp. Toen ze met brood en ander voedsel de armen ging voeden, werd ze betrapt door haar man. En toen hij haar ondervroeg, wat doe je hier? Zei Elisabeth, ik breng hier rozen. Maar het was winter. Waarop haar man zei, toon mij de inhoud van je zakken, en ze vonden toen enkel rozen, want God heeft daar een mirakel verricht. Van het Begijnhof fietsten we langs het pittoreske Minnewater en vernamen over de sage die aan de oorsprong van de naam zou liggen. Langs de indrukwekkende middeleeuwse Gentpoort zochten we onze weg door het Koningin Astridpark naar de mooie basiliek van het Heilig Bloed. En daar ontmoeten we ook de tweede confrérie, die van het Heilig Bloed. In totaal zijn er zo 3 confrérieën in Brugge. Daar vernam u ook over een bijzondere ontmoeting en zagen we hoe de Heilige Maagd Maria steeds op onze weg kwam. Zodoende kwamen wij terecht op de burg en dus konden we een bezoek brengen aan de Heilige Bloedbasiliek. De basiliek van het Heilig Bloed van onze Heer Jezus Christus. Het is een plaats die u ongetwijfeld ook moet bezoeken. En het is de thuishaven, zeg maar, van de confrérie van het Heilige Bloed. Een van de 3 confrérieën die we in deze aflevering zullen leren kennen en die Brugge rijk is. Toen ik de trappen opliep van de basiliek, kwam er in de andere richting, persoon in kwestie had net de basiliek bezocht, een priester voorbij. Op een of andere manier wist ik dat ik deze priester diende aan te spreken. Hoewel ik al bijna bovenaan de trap was, keerde ik toch op mijn stappen terug en liep een stukje over het plein richting de priester en zijn gezelschap. Ik hoorde dat ze Frans spraken, ik sprak hem aan en stelde me kort voor en vroeg hem of hij eventueel bereid zou zijn om een korte getuigenis te geven, een kort interview te geven, een indruk van zijn bezoek aan de basiliek van het Heilig Bloed. Père Henri die maakte me duidelijk dat dat niet mogelijk zou zijn, daar hij een aalmoezenier was van het Franse leger. En wel bepaald voor de marine. Hij was bezig met een bedevaart, in het bijzonder voor zijn mariniers. Maar het is zo dat de aalmoezeniers van het leger eerst toestemming moeten hebben van het ministerie, alvorens ze de pers mogen te woord staan. Nu, hoe dan ook, het was een aangenaam kort gesprek. Op het moment dat we het gesprek wouden besluiten, want zijn gezelschap wilde natuurlijk ook verder gaan met hun dag, en ik diende ook opnieuw de fiets op te gaan, zei hij, wacht nog even. Een kort moment. Hij haalde zijn portefeuille boven, zocht er even in en zei, ah, jammer, ik heb geen, ah, toch, nog 1 exemplaar. En hij haalde een prentje boven. Een prentje met een afbeelding van een beeld van Onze Lieve Vrouw. Meer bepaald, Onze Lieve Vrouw, Sterren der Zee. Op de afbeelding, die we ook op de website zullen zetten, zien we eigenlijk een boegspriet van een schip. Onze Lieve Vrouw die staat op de boegspriet van het schip en houdt Jezus Christus in haar armen, maar met uitgestrekte armen in de richting van de zee. Het is een heel indrukwekkend beeld dat door een professionele kunstenaar gemaakt is en bedoeld was voor de kapel van de militaire basis in Brest, waar de aalmoezenier herderlijke verantwoordelijkheid draagt. Dat beeld dat werd amper een paar maanden daarvoor officieel ingewijd door de bisschop van het leger van Frankrijk en hij wilde mij zulk een prentje meegeven. Hoe wonderlijk was het dat door het kruisen van deze priester en op een of andere manier bijna de opdracht gekregen om die kort aan te spreken, er plots een prentje op onze weg kwam van Onze Lieve Vrouw. Terwijl die priester niet wist dat we eigenlijk een bedevaartstocht ondernemen naar Onze Lieve Vrouw ter Duinen. In het bijzonder om te bidden voor de zielerust van de mensen die hun leven verloren hebben op zee. Het was ook een herinnering eraan dat ook de mariniers daaronder vallen, zij die dienst doen op zee. En toen ik het prentje omdraaide, dan stond daar in het Frans het gebed van de zeevaarder. Het gebed van de schipper, en dat luidt als volgt. In de naam van de Vader, die de wateren scheidde van hemel en aarde, en de Zoon die de storm trotseert en tot bedaren brengt, en de Geest die boven de wateren zweeft. Heilige Maagd Maria, koningin van de golven, tot wie de zeelieden, zelfs ongelovig, steeds hun toevlucht hebben gezocht. Zie aan uw voeten uw kinderen, die tot bij u willen opreizen. Bekom hen een ziel zo zuiver als de zeebries, een hart zo sterk als de golven die hen dragen, een wil gesterkt zoals een zeil in de wind, een aandacht zo waakzaam die niet verzwakt, als een bootsman in het vooronder, een lichaam dat goed gewapend is voor de strijd tegen de stormen van het leven. Maar bovenal, o onze lieve vrouw, verlaat hen niet aan het roer. Maak hen bewust van de valkuilen waardoor ze zouden stranden, voordat ze voor anker gaan bij u in de haven van de eeuwigheid.
Ave Maristella, Dei Mater Alma, atque semper Virgo, felice li porta, atque semper Virgo, felice li
Na het bezoek aan de basiliek ging het nog richting de Sint-Jacobskerk, waar we de Camino opnieuw een stukje op het spoor kwamen. In de laatste aflevering van onze fietspelgrimstocht door Brugge richting het bedevaartsoord Onze Lieve Vrouw ter Duinen, gingen we nog langs de Sint-Walburgakerk met haar mooie Mariakapel en bezochten wij het Adernisdomein. En namen we een kijkje bij de derde confrérie van Brugge, Onze Lieve Vrouw ter Potterie. Zo fietsten we verder door het Waggelwater vlakbij Brugge en kozen zo het kanaal Gent-Brugge-Ostende richting onze eindbestemming, de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Duinen.
There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bowed up down, oh below my bully boys blow. Soon may the willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
En na die prachtige dag te hebben doorgebracht in Brugge, de ontmoetingen die we mochten ontvangen van God, zijn we dan uiteindelijk op de fiets gestapt richting Onze Lieve Vrouw ter Duinen. En daar zijn we nu aangekomen. Een goede 20 kilometer, ietsje meer zelfs, met een goede tegenwind die van de zee afkomstig is natuurlijk. En dan zou men zich daar een beetje over kunnen vermoeien. En dan komt men binnen in de kapel. En dan is het eerste wat men ziet, de zee geeft, de zee neemt. Het is een hele bijzondere plaats. De muur van de kapel is behangen met de ene na de andere foto van een geliefde die op zee is vergaan. Jong en oud, voornamelijk mannen, maar hier en daar ook vrouwen. Er hangen bovendien niet alleen foto's, maar ook rozenkransen zie ik hier en foto's van de boten. Krantenartikels bijvoorbeeld die getuigen van een onverklaarbare ramp die aan maar liefst 5 mensen het leven heeft gekost. De foto's getuigen hier van de levens van de mensen die hun leven hebben gegeven om den brode, gestorven om hun beroep. Het is voor ons een uitnodiging om voor alle mensen die hier herdacht worden voor hun zielerust te bidden. En dat zullen wij doen bij onze lieve vrouw in deze visserskapel. U wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En helemaal op het einde van de dag vingen we nog een laatste glimp op van de zonsondergang op het strand en keerden al Guidogezellen dichtend terug naar huis. Geweldig waait de wind. De bomen buigen, terug en weer terug. De ruiten slaan, het ratelt radeloos, of tal in duigen, of het huis begeven gingen en het hof vergaan. Te dapper is de wind in het land gekomen, te schielijk is de ruste ons herte ontnomen. Hoe moet het nu op zee, bij zulke stoten, in stukken stuiven, stier en steven al, het gerief van roe en ra. De visgerboten, wie weet of het amper een ontraken zal. Het wordt menig moederskind op zee aan te draven, eer het morgen is, wie weet, een graf gegraven. Ze bidden op hun knieën, de vrouwen wenen, ze houden met der hand hunne oren dicht. Woe, hoe, de zee, onze arme kleinen en het laatste dat daar in zijn wiegen ligt. Het schamel schaap, ten is geen maand geboren en heeft het vader al op zee verloren. De penningkeerse brandt, de winden stillen. Zal God misschien nu nog, die alles kan, Maria zal voor ons den Heere willen te voeten vallen daar, ze is moeder van. Och, helpt en houdt ze vrij van zeer en zorgen. En licht zal voor uw beeld staan, moeder, morgen. De vader, oud en stram, van het lange varen, de schipper en zij ook met elk een kind. De twee die maandagen eerst gebruiloft waren, de jonge knapen en die zijn herte mint. Ze komen hun belofte eerbiedig boeten en waslicht in de hand Maria groeten. En terwijl wij al fietsend onze weg terug naar Brugge zoeken, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze 4e aflevering van Pelgrim in Eigen Land en deze pelgrimstocht doorheen Brugge naar Onze Lieve Vrouw ter Duinen. Met grote dankbaarheid aan u allen dat u opnieuw met ons bent meegegaan en meegefietst op deze pelgrimstocht. Hopelijk mogen we u ook een volgende keer opnieuw verwelkomen. Misschien trekken we opnieuw de wandelschoenen aan of gaan toch terug het zadel op. Of wacht er ons een ander vervoersmiddel. We zullen het zeker kunnen ontdekken. Van harte dank en graag tot de volgende keer. In het jaar 2022 stonden nog 2 bedevaarten op het programma. Eentje te voet en eentje dat we samen met velen van u hebben mogen beleven per bus, namelijk het besluit van ons jubeljaar, een dankjaar voor 10 jaar Radio Maria. En met hoeveel genoegen kijken we allemaal terug op dat moment dat we ons mochten verzameld weten bij Maria, om haar te danken voor het werk dat ze door ons heeft verricht, door jullie allen heen als luisteraars, velen ook als weldoeners, vrijwilligers, medewerkers. We hebben de hele maand juni aan de bedevaart gewijd en alle aspecten ruimschoots belicht en opnieuw mogen beleven. Daar deze de recentste is, zullen we in dit laatste deel van onze terugblik op de voorbije tochten niet meer stilstaan bij deze specifieke bedevaart, omdat hij ook ergens een beetje een ander karakter had dan de andere. Maar u kan steeds naar de website gaan, natuurlijk indien u er niet genoeg van kan krijgen en nog eens de homilie of de lezing van priester Carlo wil beluisteren, dat kan nog steeds via onze website, via het programma Pelgrim in Eigen Land. Daar vindt u trouwens ook alle andere tochten terug, met heel veel mooie foto's, de tijdlijnen die we hebben gemaakt, zodat u ook een beetje een beeld kan krijgen aan de hand van een tijdlijn, aan de hand van een kaart, waar de tochten zijn plaatsgevonden en die u trouwens ook op uw eigen smartphone of tablet kunt downloaden om zelf die tochten eens te ondernemen. Dat gezegd zijnde hebben we dus nog één voetbedevaart die we samen in vogelvlucht beleven en dat was die voor de maand mei. Deze keer in het bisdom Gent en meer bepaald beginnend aan de oude abdij van Drongen. En na enige omzwervingen, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we uiteindelijk aangekomen in Drongen. Meer bepaald aan de oude abdij van Drongen. En dat is ook de plaats waar wij onze pelgrimstocht van vandaag zullen beginnen. Vandaag gaat het opnieuw te voet en gaan we namelijk vanuit Drongen te voet naar Onze Lieve Vrouw van Oostakker wandelen. Onze Lieve Vrouw van Oostakker, Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Het is een bedevaartsoord in Oost-Vlaanderen, in het bisdom Gent, dat door velen van u ongetwijfeld gekend is. En wat mij persoonlijk terugneemt naar een van de beginjaren van Radio Maria, toen we ook onze Mariadag daar hielden in de maand mei. En de maand mei is er natuurlijk bij uitstek ook Mariamaand. De oude abdij van Drongen, dat verhaal dat begint in de 10e eeuw. Vroegere sporen, zoals de stichting door een koning Basinus of door de missionaris Amandus in 606, zullen we helaas tot het rijk van de legendes moeten verwijzen. Het bestaan van een kanunnikengemeenschap vanaf 915 staat wel min of meer vast. In dat jaar liet Boudewijn II van Vlaanderen er de relieken van Sint Gerolf uit Merendree onderbrengen, om de grafelijke stichting een extra stimulans te geven. In het jaar 1138 werd de stichting van Iwijn van Aalst, een abdij te Salegem, naar Drongen overgebracht. De kanunniken die de stichting uitmaakten, namen de regel van Augustinus over en werden onderdeel van de Ordo Premonstratensis of de Norbertijnen. We vertrokken vanuit de oude abdij van Drongen richting Gent, maar hielden eerst nog halte bij de Sint-Gerolfkerk, die vlak bij de abdij ligt, om zegen te vragen over onze pelgrimstocht. En toen we even de Sint-Jozefskapel zijn gaan bezoeken, toen merkten we dat hij blijkbaar onttrokken is aan de eredienst en niet langer gebruikt wordt. We zijn dan binnengegaan in de kerk die vlak naast de abdij van de oude abdij van Drongen te vinden is. Uiteraard omdat we onze tocht willen opdragen aan de heilige maagd Maria. We kwamen binnen, aan de linkerkant, nadat we de Heer hebben gegroet, zagen we een Mariabeeld waarop staat, ik ben de onbevlekte. Het is opnieuw echt een knipoog van de goddelijke voorzienigheid, van het feit dat onze Lieve Vrouw met ons meegaat, dat het juist een beeld is van onze Lieve Vrouw van Lourdes dat hier in de kerk staat. Bij het beeld staan mooie rode rozen en één witte roos, verwijzend naar het bloed en water dat uit de zijde van onze Heer Jezus Christus is gevloeid, een teken van de goddelijke barmhartigheid. We gaan hier opnieuw voor u allen, voor uw intenties, voor iedereen die meegaat op deze pelgrimstochten, bidden bij onze Lieve Vrouw, met een wees gegroet en vragen ook zo aan haar om onze tocht te begeleiden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Maagd Maria, de kaars die hier brandt is een teken van ons vertrouwen in u, o Hemelse Moeder. En van alle intenties die wij op deze wijze aan uw moederlijke zorgen willen toevertrouwen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, begeleid onze pelgrimstocht op weg naar u in Oostakker. Onze lieve vrouw van Lourdes, bid voor ons. Amen. We ontdekten een klein deeltje van de rijke geschiedenis van de Artevelde stad en kwamen zo langs de Bijloken site waar we even halt hielden. Het is de kathedrale stad van het bisdom met de gelijknamige naam Gent en dat momenteel onder de herderlijke verantwoordelijkheid valt van Monseigneur Lode van Hekken. We gaan proberen om ook hem een verrassingsbezoekje te brengen, gezien onze tocht ook echt letterlijk langs het bisschopshuis loopt. We gaan dat zo meteen proberen. Zo zijn we dus aangekomen in de stad van de gansgevieste en van de neuzekes. De Gentenaren worden ook de stroppendragers genoemd, omwille van hun straf die ze dienden te ondergaan toen ze in opstand kwamen tegen keizer Karel de Vijfde. Nu, de Gentenaren die hebben dat niet echt ervaren als een spottend iets. Integendeel, het is hun echte trots geworden. En tijdens die fameuze gansgevieste dan dragen velen van de Gentenaren een strop. En ook anderen die zullen er zich toe laten verleiden om dat Gentse teken te dragen. Meestal in de kleuren wit en zwart, daar dat ook de heraldische kleuren zijn van de vlag van de stad Gent. Maar we zijn dus aangekomen bij de Bijloken-site. En de Bijloken heeft een zeer oude geschiedenis. Begin 13e eeuw stichtte een edele dame, lid van een patriciersfamilie, Ermentrude Utenhoven, naast de Sint-Michielskerk een domus hospitalis voor armen, zieken en pelgrims. Al snel werd dit te klein en samen met de komst van het Dominicanenklooster in de buurt was een overplaatsing van dit Maria-hospitaal noodzakelijk geworden. De toenmalige graaf van Vlaanderen, Ferrand, schonk het hospitaal een stuk grond buiten de stad. De oorsprong van de naam Bijloken komt dan ook van dit afgesloten, besloten of beloken gebied. En u kan het horen, ik sta hier aan het voormalige kerkgebouw van deze site onder enkele prachtige bomen. En de wind die speelt natuurlijk met de bladeren. Terwijl we genieten van deze korte verpozing hier in de Bijloken site. Een beetje verder wandelend trokken we zo het centrum van Gent binnen en brachten we een bezoek aan de Sint-Niklaaskerk, waar we Helene mochten ontmoeten.
Toen ik mijn man heb leren kennen en getrouwd ben in het jaar 1957, ben ik in Gent komen wonen. En wij hebben 6 kinderen gehad, 3 jongens en 3 meisjes. En ik heb ook al 19 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. En de oudste van mijn kleinkinderen is binnengetreden in de spirituele familie van het werk. Hij noemt Simon en hij is nu verantwoordelijk als almoezenier van de jongeren van de Universiteit van Wenen en ook van de ogenscholen. Hij is bijna 6 jaar priester. Hij is priester gewijd in Sint-Baafskathedraal. En het is echt een buitengewone mooie roeping, want hij is zo gelukkig als priester, om met zich met jonge mensen bezig te houden. Hij speelt voetbal met de jongeren, hij organiseert gebedsavonden, kleine weekend, pelgrimeren met de jongeren. Hij is zeer, zeer gelukkig. En hij heeft zijn vorming van filosofie en theologie in Rome gedaan. En hij spreekt zo goed Duits dat men denkt dat hij een Duitser is.
Ja, pater Simon is ons niet helemaal onbekend natuurlijk. En dan is het ook fantastisch om zijn grootmoeder hier te mogen treffen. Helene, u komt nog regelmatig naar de heilige mis. Waarom is dat nu voor u zo belangrijk?
Voor mij is de Eucharistie een kracht, een sterkte. Dankzij de Eucharistie kan ik verder gaan. Mijn geloof wordt groter en mijn aandacht voor de medemens wordt ook groter. Het is mijn vreugde van naar de mis te komen en alle dagen van de week tracht ik naar de mis te komen.
En hoe heeft u Radio Maria eigenlijk leren kennen?
Daarvoor heb ik geen uitleg voor. Het was eerst Radio Maria Nederland en dan, toen het in België geïnstalleerd is, in Everlee, ben ik dat gaan naar luisteren.
En hoe vaak luistert u eigenlijk naar Radio Maria? Heeft u favoriete momenten dat u zeker de radio opzet?
Ik begin met de Lauden, 's morgens om 8:30, dan met de mis en dan in de namiddag de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid en dan de Vespers en dan het Rozenoetje om 8:30 s'avonds.
Dus het is heel duidelijk dat we uw gebedsleven toch een beetje mogen begeleiden op die manier. Zijn er nog andere programma's die misschien niet onmiddellijk met gebed te maken hebben, die u beluistert, die uw voorkeur wegdragen?
Soms luister ik naar Vivando of naar klassieke muziek, dat hoor ik ook zeer graag.
Vanuit de Sint-Niklaaskerk ging het dan voorbij het Belfort en de Sint-Baafskathedraal. We kwamen ook nog langs het bisschopshuis, de ambtswoning van monseigneur Lode van Hekke. Het was helaas niet mogelijk om met hem te spreken die dag. Hij was druk aan het werk. We hopen misschien nog een andere gelegenheid te vinden in de toekomst, wie weet. We vonden zo onze weg naar Portuschanda en de oude site van de voormalige Sint-Baafsabdij. Een kleine groene oase vlak bij de stad. En zo zit ik letterlijk aan de muur van de oude Sint-Baafsabdij. Niet ver van Portuschanda. En Ganda is natuurlijk de oude naam van Gent, de plaats waar Leie en Schelde samenvloeien. Hier stichtte de Zuid-Franse zendeling Amandus rond 630 een van zijn twee Gentse abdijen. De reactie van de lokale bevolking op zijn komst is in het begin op zijn zachts gezegd nogal lauw. Ze kieperen hem zelfs letterlijk in de Schelde. Toch betekent de komst van deze indrukwekkende prediker voor velen een kantelpunt. Bavo, een rijke edelman uit Haspengouw, is zo onder de indruk van het optreden van Amandus dat hij zich als kluizenaar terugtrekt in een holle boom langs de Schelde. In de laatste aflevering trokken we naar de Dampoort en Sint-Amandsberg om zo onze intenties te brengen tot onze Lieve Vrouw in het heiligdom van Lourdes in Oostakker. We vormen één grote familie en we begrijpen dat het leven zelf een tocht is, een pelgrimage naar onze bestemming. Het doel is Jezus. Maria neemt ons bij de hand en leidt ons naar Hem. Lourdes is op die manier een vertrekpunt, geen eindpunt. Monseigneur Lode van Hekke. En inderdaad, we kunnen het enkel maar beamen wat de bisschop hier schrijft. Lourdes is een vertrekpunt en geen eindpunt. En zo is het ook met iedere bedevaart, iedere pelgrimstocht die we ondernemen via Pelgrim in Eigen Land. Wij gaan een bezoek brengen aan het heiligdom zelf. Ook even kijken naar de rondgang. En als het ware begroet onze lieve vrouw ons reeds. Op deze wijze. We gaan samen nog verder de geschiedenis van het heiligdom ontdekken. En gaan ook natuurlijk proberen om in gesprek te gaan met enkele mensen die vandaag het heiligdom bezoeken. In de basiliek zelf troffen we daar Sabine en haar moeder bij onze lieve vrouw. Beide luisteraars van Radio Maria. Terwijl ik de basiliek van het heiligdom bezocht, zag ik twee dames vooraan de basiliek zitten, die zich klaarmaakten om het rozenhoedje samen te bidden. Zo mocht ik Sabine en haar moeder treffen bij onze lieve vrouw daar in de basiliek. En ontdekten we luisteraars van Radio Maria. En ondertussen heb ik het genoegen om in de basiliek Sabine, het samen met haar moeder, die we zitten hier eigenlijk samen bij onze lieve vrouw, van voren aan de basiliek. En ze waren bereid om even te wachten met het bidden van het rozenhoedje om enkele vragen te beantwoorden. Sabine, dank u wel. Kunt u misschien uzelf kort voorstellen aan onze luisteraars?
Ik ben Sabine, ik kom uit Eeklo. En ik ben een heel gelovig iemand. Ik volg ook Radio Maria dagelijks. En ik heb ook ondertussen een interview gehoord van de missieprogramma in Brussel. En daar waren twee mensen bij die ik kende. Bart en Maaike van Hotspot. Ik heb bij hun Alpha gevolgd. Dus ja, ik ben wel heel sterk bezig met het geloof. En voor mij is zowel Jezus als Maria, maar toch Maria voor mij heel belangrijk. Waarom? Omdat Maria is toch de moeder. En door Maria kom je toch ook dichter bij Jezus. En zo kun je je geloof verder zetten. Maar ik ben wel nog altijd op zoek. Ik heb ook school van geloofsverdieping gedaan. Dus, maar voor mij is Maria heel belangrijk. Omdat het is een grote steun. Ik krijg er altijd kracht door. Voor alles wat dat komt. Natuurlijk moet je ook openstellen. En momenteel, ja, als je een beetje in de maatschappij kijkt, is het geloof veel bij mensen verminderd. Maar ik kan niet geloven dat de mensen niet gelovig zijn. Ik denk dat de mensen er ook niet echt durven voor uitkomen, omdat het moeilijk is.
En bij de Maria Grot konden we ook nog in gesprek gaan met enkele mensen. En terwijl we ondertussen aan de grot van onze lieve vrouw van Lourdes hier in Oostakker staan, zag ik hier enkele mensen zitten die hier in stilte kunnen bidden bij onze lieve vrouw. En trof ik hier Jackie en Lucrèce. Zeg, dank u wel voor uw tijd die u toch wil nemen om even ons te woord te staan. Kan u zelf misschien even kort voorstellen en ook eens uitleggen aan onze luisteraars waarom u vandaag naar hier bent gekomen?
Betty, doe hier een weesje groetje voor ja, mensen die gestorven zijn, die ik ken, dat wel. En voor andere dingen, persoonlijk denk ik, dat is vroeg of ja.
Dus op een of andere manier rekent u toch op de voorspraak van onze lieve vrouw?
Omdat ik ja, ben wel geloofd, ja, dat wel. Ja. En mensen die er niet in geloven, maar...
En bent u eigenlijk gelovig opgevoed?
Ja, dat wel. Dat moest ik, die tijd. Ja, dat wel.
Maar het heeft u uiteindelijk wel bijgebleven in de rest van uw leven.
Dat is juist. Ja.
En Lucrèce, voor u, waarom is dat belangrijk om naar hier te komen?
We begonnen 5 jaar geleden met mijn mama, die overleden was. En dan kwam ik wel maandelijks hier een kaarsje aansteken. Ja, toch wel. En nu is ja, met die corona, is er zo'n beetje... Nu is het een tijdje geleden geweest. Maar dat ik zei, vandaag wil ik dan toch weer een keer...
Verder ontmoeten we er ook priester Filemon en een heleboel vrijwilligers, die belangrijk werk verrichten om de bedevaarten naar het bedevaartsoord mogelijk te maken. En ja, beste luisteraars, terwijl ik bezig was met een rondgang te maken hier op het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, zie ik hier een hele groep vrijwilligers aan het werk. Ondertussen is Filemon bij mij komen staan. U hoort het ook op de achtergrond, het geklingel van het afwassen van al die denkplaatjes die hier hangen. Filemon, kunt je jezelf kort voorstellen aan onze luisteraars en dan eens vertellen wat jullie hier allemaal aan het doen zijn?
We zijn al sinds deze morgen begonnen aan de 8000 gedenkplaatjes die hier hangen sinds 100 jaar op het domein van Oostakker. En die worden om de 2 jaar grondig gewassen, ontmost. En je ziet, je zult straks zien dat ze blinkend in onze naam dank u zeggen aan Maria voor de bekomen gunsten allerhande. Genezingen, geestelijke hulp of aanmoediging om vreugde in het leven te hebben.
Zou u kunnen vertellen wat Maria betekend heeft in uw leven tot nu toe? Heeft Maria een bijzondere plaats voor u?
Ja, eigenlijk wel. Zij was altijd in mijn leven mijn geestelijke toevlucht. Op het moment dat ik bijvoorbeeld kon of zou moeten beslissen om priester te worden. En ja, zo is dat nu nog. Een geestelijke toevlucht. En ik zie dat heel veel mensen graag bij haar komen bidden.
En ja, we hoorden wat emotie ook in dit interview en dat er wel wat emotie komt kijken bij zo'n pelgrimstocht, maar ook bij ja, de personen die bij Onze Lieve Vrouw komen. Dat werd eveneens duidelijk in het interview met de heer Luc Segers.
Er komen hier zo vaak diverse mensen, je hebt het ook al in de introductie gezegd, kinderen, mensen van de geloofsgemeenschap, maar ook individueel. En spreek ik soms met de stoute schoenen aan, durf ik dan wel eens vragen, meneer, mevrouw, wat brengt u tot hier? Het is waarschijnlijk de eerste maal, ik zie hier niet zo vaak. En dat ze dan antwoorden en dan met het hand kloppen ze op hun hart, de emotie die loskomt van het doet iets aan een mens. Het doet iets met een mens in dat geloof, in die stilte te treden hier. In het begin, 2009, kwam ik hier 's nachts en ook in de winter. Ik wou eroverheen en ik wist ook dat iemand mij zou helpen. Het kon niet blijven duren, die pijn en zo. En dan heeft Onze Lieve Vrouw me enorm veel deugd gedaan. En ik, die emotie is blijven hangen en 's nachts alleen hier 's nachts te zijn.
En dan was het langzamerhand tijd om dat prachtige bedevaartsoordje in Oostakker achter ons te laten, terug te keren naar Sint-Amansberg, zo richting de Dampoort, waar dan men gemakkelijk de trein kan nemen. Maar zo kwamen we eerst nog voorbij het Campo Santo van Gent, van Sint-Amansberg. Een prachtige begraafplaats. Ja, en zo terwijl de zon aan het ondergaan was, was het ideale moment om daar nog even halt te houden en ook een gebed te doen. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we helemaal aan het einde gekomen van ons overzicht van de voorbije pelgrimstochten. En er liggen er nog heel wat in het verschiet. Een volgende keer gaan we heel graag met u zelfs buiten onze landsgrenzen. Jawel, we gaan bij een van onze buurlanden op bezoek en nemen de Thalys richting Parijs. En ook heel speciaal is dat ik een co-presentator heb mogen meenemen. U zal horen in onze volgende aflevering, waar we dus doorheen Parijs zullen trekken en enkele zaken zullen bezoeken. Met het uiteindelijke doel, zeg maar, het heiligdom van de Rue du Bac, Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille. En we nemen u mee op de bijzondere vakantieaflevering van Pelgrim in Eigen Land. En dan in de toekomst mag u zeker nog andere tochten verwachten in onze streken, in ons mooie land. Ik dank u van ganser harte dat u heeft geluisterd naar dit overzicht dat we in 4 afleveringen aan u hebben gebracht. En ik hoop dan ook dat u de volgende keer de rugzak meeneemt, de Thalys opgaat richting Parijs, La Douce France, en waar we dus de hoofdstad van Frankrijk wat beter zullen leren kennen. De prachtige Sacré-Cœur zullen bezoeken, langs de Notre-Dame de Paris gaan en het heiligdom van Sint-Vincentius a Paolo bezoeken. Het staat allemaal op het programma en ik kijk er naar uit om u te mogen meenemen. Van harte dank en alvast graag tot een volgende keer.